de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gieling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books podcast.
Dames en heren, welkom bij de 14e aflevering van de Business Books podcast. De podcast die je bijpraat over de beste, leukste en meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Thijs Peters en naast mij zit Remy Ludo Gieling, hoofdredacteur van Management Team en Sprout. En achter de knoppen Max Schuiling van voicebooking.com.
In deze aflevering bespreken we het boek The Culture Map van Erin Meyer. We spreken met bestseller-auteur Kelly Wekers over haar boek Happy Life 365 en ontdekken we waarom wij belangrijker is dan why met het boek over, jawel, de NS. En bespreken we het businessboek dat je echt moet meenemen als je op vakantie gaat, Bad Blood van John Carreyrou. Hoe zou je dat uitspreken, Thijs?
Carreyrou.
Carreyrou. Ja, dat gaat over het debakel van Theranos.
Ja. Elizabeth Holmes.
Ja, 7 miljard die je verdampt.
10.
10 miljard. Ja. 10 miljard die ze heeft verdampt.
Het toetje.
Het toetje van de uitzending.
Hadden wij nog reacties gehad van luisteraars?
Ja, ik heb er deze keer niet veel opgeschreven. Je had er wel eentje teruggevonden.
Ja, Brenda Westerink die meldde op LinkedIn dat ze met heel veel plezier geluisterd had. En ook mijn derde zwager blijkt nu mijn podcast te luisteren. Dus ik word voor het eerst. Ik loop al 20 jaar rond, maar nu word ik ook echt populair in de schoonfamilie.
Het is wel echt lekker op feest en partij. Je kan dan gewoon elke keer lullen over de Business Books podcast die ze hebben geluisterd.
Ja, precies.
Je hebt ook eens van die awkward stiltes die.
Nou, daar hadden we sowieso geen last van hoor. Want ik heb,
dat zeg je nu. Dus, net zei je wat anders.
Weet je, ja.
Ja, ik was
gisteren... je bent scherper dan ik dacht vanochtend.
Ik was gisteren op een vreemd feestje, Thijs. Dat was het Platinum Membership Diner van Tony Robbins Foundation. Tony Robbins, wie kent hem niet, hè? De goeroe, niet goeroe. Hij was in Nederland. En er zijn dus mensen, dat seminar is zelf ook al aardig aan de prijs. Zo'n 5 dagen betaal je 7000 piek voor. Maar er zijn mensen die elk jaar meer dan 85.000 euro aan die man overmaken. En dan hebben ze dus toegang tot alle seminars wereldwijd. En dan ben je platinum member. Of zoals al die mensen daar zeiden, of je ook bij de plats hoorde. Een beetje voor de in-crowd. Ja. En er waren dus gewoon 300 mensen, waaronder Ali B. Die dus echt helemaal idolaat zijn van die man. En extreem vermogen. Want anders kan je natuurlijk niet een modaljaarsalaris aan een trainingje uitgeven. Bijzonder om tussendoor te lopen.
Ben jij nou ook een plat? Pletje?
Ik heb even snel op mijn bunkrekening gekeken en het zat er nog niet in, helaas.
Normaal vraag je dan aan mij, wat heb je nog leuke dingen gedaan? Maar ik ga vanmiddag leuke dingen doen.
Samen zelfs.
Samen, ja. We gaan naar de Getting Things Done Summit in Amsterdam. En daar spreken we een aantal wel grootheden.
Ja, absoluut. Voor de podcast nog wel. We hebben een mobiele studio meegenomen.
Dus die gesprekken gaan we nu allemaal terug horen.
Ja, wie
Tony
hebben we ook
Crab alweer. Hebben we. En een echte Covey.
Een echte Covey, ja. Inderdaad. De zoon van Steven. Natuurlijk echt wel een van de bestseller-auteurs aller tijden. Als het nu weer komt op businessboeken. Dus ik heb er heel veel zin in. En het is ook eventjes een enorme shout-out naar organisatoren Xander Kranenburg. En Wietse, die hebben echt ondanks dat ze het super druk hadden met de organisatie in de laatste weken, heel erg hun best gedaan om al die interviews voor ons op te zetten. Dus grote, dikke pluim voor de twee heren.
Zeker. En ik ben ook wel heel benieuwd als we dit nou op locatie vaker gaan doen, hoe dat uitpakt.
Ja,
dus
we zijn benieuwd. Het horen. We gaan het horen.
Eerste boek. The Culture Map van Erin Meyer. Dat is een boek uit 2014, maar is net vertaald in het Nederlands.
Ja, wat zeggen de recensenten?
Meyer beschrijft op heldere wijze de 8 belangrijkste cultuurdimensies op werkgebied en de verschillen tussen landen. Ben Tichelaar in NRC. Als journalist ben je hier natuurlijk dol op, hè? Want culturele verschillen leiden tot hilarische misverstanden, problemen en mooie verhalen. Daar zitten er heel veel in dit boek. Het is echt wel echt smullen. Maar het knappe wat ze doet is dat het niet een soort boekjes met grappige dingen. Wat zijn die Nederlanders bot en die Engelsen indirect en die Japanners verlegen. Maar ze laat heel ze legt er echt een laag onder van hoe zit de cultuur in elkaar. En ze heeft die 8 dimensies en dan moet je denken aan een van de dimensies geven van feedback of het aangaan van relaties of... En hoe scoort elke cultuur daarop? En ze laat zien hoe je dat kunt gebruiken om in internationale teams veel makkelijker samen te werken. En dat is steeds belangrijker. Niet alleen omdat steeds meer mensen natuurlijk internationaal samenwerken, maar ook omdat we het vaak via e-mail doen. En als je ook nog eens mensen niet ziet, is het zoveel lastiger om die culturele context te zien, die heel erg groot is. Wat ik ook heel mooi vind, is dat ze... laat zien dat culturen niet zo eendimensionaal zijn als wij vaak denken. Een mooi voorbeeld was een mevrouw Dulac, was een Française die ze begeleidde. Zeer succesvol in Frankrijk. Die moest in Amerika aan de slag. Kreeg daar een team onder zich en ging vol goede moed aan de slag. Op een gegeven moment kreeg ze de functioneringsgesprek en haar baas was eigenlijk niet zo blij met haar. Want ze was een beetje slordig en er moesten echt wat dingen verbeteren. En het functioneringsgesprek was geweest. Toen heeft die Amerikaanse baas, Aaron Meyer, gebeld van... Ik heb een probleem. Ik heb haar verteld hoe het zit, maar het komt allemaal maar niet over. En Meyer die traint heel veel bedrijven in dit soort zaken. Dus die wist meteen wat er aan de hand was. Amerikanen zijn low context communicators. Alles wordt heel makkelijk en in den treuren uitgelegd. Nou, dat zie je ook aan de Amerikaanse businessboeken natuurlijk. Het is vaak heel laag bij de grond. Wij zijn trouwens als Nederlanders ook low context. Hè? We zeggen meteen alles waar het op staat. En alleen, je denkt dan dat mensen in een low context communicatiecultuur ook heel direct feedback geven. Maar dat doen de Amerikanen helemaal niet. Amerikanen die geven eerst 3 complimenten als ze 1 negatief ding willen zeggen. Frankrijk, dat is een high context culture. Dan moet je als je een gesprek hebt heel veel tussen de regels doorlezen. Of zoals de Japanners dat zeggen, vond ik een mooie uitdrukking uit het boek, de lucht lezen. Maar ze zijn heel direct in hun negatieve feedback. En dus toen die Amerikaanse manager die dame had gezegd van je doet dit goed en dat goed en dat goed. Maar daar moeten we toch een beetje... Toen zij gebeld werd door mij, hè, toen zei ze van ja, het gaat fantastisch. Ik heb een fantastisch team en mijn baas is ook helemaal weg van me. Omdat ze in Frankrijk gewend was, als ze al iets niet goed deed, dan kreeg ze dat meteen boom te horen. Nou, en zo zijn er heel veel voorbeelden, ook uit haar eigen praktijk. Bijvoorbeeld dat ze een China-deskundige nodig heeft. En daar heeft ze gevraagd, kun jij een aantal mooie voorbeelden verzinnen van bedrijfssituaties? En ze zit daar met een raad van bestuur en die gaat ze trainen. En die meneer Bo Chen zit erbij en die zegt niks. En elke keer heeft ze zoiets van, nou, dit is het moment voor jou om in te springen en met je voorbeeld. En er gebeurt niks. Het is 1,5 uur, 2 uur. En op een gegeven moment, op het einde, zes bij het einde van, ja, had jij nog misschien voorbeelden? En meneer Bo, die barst los. Het ene na het andere briljante voorbeeld komt eruit. En achteraf zegt ze van, hoe kan dit nou? Volgens mij zelfs in die bijeenkomst al, dat is wel mooi, stel je kwetsbaar op. Van, waarom heb je dit niet eerder verteld? Ja, maar jij bent de voorzitter. Ik kan jou toch niet onderbreken? Dus ja, de les is, als een Chinees in je gezelschap is, moet je expliciet zeggen, het is nu jouw beurt om iets te vertellen. Nou, en zo zit het er helemaal vol mee, het boek, met dit soort voorbeelden. Wist jij bijvoorbeeld dat Duitsland is heel hiërarchisch? Nou, dat wist ik ook. Mm-hmm. Maar ze doen niet aan top-down management. In Duitsland is het heel belangrijk om een soort consensus op te bouwen. Daarom gaat het heel vaak mis met Amerikanen en Duitse bedrijven. Want Amerikanen die zijn juist niet op consensus gericht. Hè? Als de baas zegt wat we moeten doen.
Dan gaan we doen.
Ja, maar ze zijn wel heel egalitair. Dus ze zeggen niet her dit, her dat of mister dit. Nee, het is gewoon hey Johnny.
Ja.
Hè, de CEO kun je gewoon een lift aanspreken. Maar hij bepaalt wel wat er gebeurt. Terwijl Duitsers is het heel beleefd. Maar wee de Duitse CEO die geen steun zoekt bij zijn werknemers, bij de bonden, bij de ding. Eigenlijk polderen, hè? Wij doen net alsof het onze uitvinding is. Doen die Duitsers ook. Nou, zitten er heel veel. Een laatste tip vond ik wel heel mooi. Al die etentjes. Wij vinden als Nederlanders altijd gelul. En dan moet je uit eten. Moet je in Spanje moet je 3-4 uur drinken en eten met mensen. En in China moet je echt 5 dagen... alcohol tot je nemen en het niet over werk hebben. En zij legt ook uit maar hoe dat komt. Kijk, als je in Nederland als ik zaken met jou wil doen, dan maken we een afspraak, zetten we een contractje en dan is het goed. En dan kan ik erop vertrouwen dat jij je werk doet. Maar zo werkt het in de meeste landen niet. Daar moet gewoon moet je een persoonlijke band hebben. Wil ik jou kunnen vertrouwen? Wil ik jouw geld durven geven? Dus dat scheiden tussen zakelijk en privé, dat is heel iets van ons en van Amerikanen. Maar in veel andere culturen, daar durven ze niet aan. Want je kunt geen zaken doen als je elkaar niet vertrouwt, als je geen vrienden bent.
Voor wie is dit boek?
Ja, voor iedereen die met mensen uit andere culturen werkt. Ik vond het echt wel een eye-opener, want het is geen verzameling aan leuke anekdotes. Maar als je dit boek leest, dan word je echt bewust van dingen, van je eigen gedrag, van het gedrag van anderen. Voor ieder eigenlijk, wie werkt dan nog alleen in Nederland? Dat zijn niet meer zoveel mensen, denk ik.
Cadeautje, kopen?
Ik zou, als je zelf in een bedrijf werkt, zeker als je een team hebt met veel internationale mensen, of je moet samenwerken met een softwareontwikkelteam in India, koop dit boek en geef het cadeau aan je hele team. Want dan heb je de helft van het werk al gedaan. Want is iedereen zich ineens bewust van de culturele verschillen en dat we daar misschien een beetje rekening mee moeten houden?
En tot slot, waar moet je het lezen? Wanneer moet je het lezen?
Als je nu al internationaal opereert en je merkt een beetje wrijving, ga het meteen lezen. Anders is het is ook wel een goed geschreven boek. Kan ook prima op vakantie.
Ja, in de studio hebben we bestseller-auteur, kunnen we wel zeggen. Kelly Weker. Ze verkocht meer dan 30.000 exemplaren van haar boek Happy Life 365. En we gaan praten over geluk. Kelly, welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Ja, het is een grote stap natuurlijk, van RTL Boulevard naar de Business Books podcast.
Nou, dat vind ik wel. Ik vind het heel leuk om erbij te zijn.
Ja, gaaf. Hey, ons brein is niet bedoeld om ons gelukkig te maken, schrijf je in je boek. Kan je dat uitleggen?
Zeker. Ja, ik heb in mijn boek geprobeerd het vooral heel praktisch te houden. Te kijken naar hoe steekt geluk nu precies in elkaar en hoe kunnen we ons leven een stukje leuker maken. Maar daarvoor moet je eigenlijk wel de basis van je brein een beetje weten. Want het is hetzelfde als jij een telefoon lekker wil gebruiken. Dan moet je gewoon weten waar de aan- en uitknop zit. Hoe je een telefoontje kan plegen, et cetera. En wat je gewoon merkt is, als je kijkt naar ons brein, dan is dat heel erg gemaakt om te overleven. Dus om ons te motiveren om te eten, te drinken, voor te planten. Maar niet zozeer om te zeggen, het leven moet ontzettend leuk zijn. Want als het leven heel erg leuk is en wij denken dat continu, dan zijn we niet gemotiveerd om ook maar iets uit onze dag te halen. En eigenlijk om voort te bestaan. Dus dat is zeg maar de grote uitdaging in ons leven vandaag de dag, om als je een leuk leven wil hebben en niet alleen wil overleven, dat je daar zelf iets voor zou moeten doen wat tussen je oren gebeurt.
Ja, je bent zelf een klinisch psycholoog van origine. Waar komt die fascinatie voor psychologie vandaan?
Ja, ik heb dat eigenlijk altijd gehad. Wat je vaak hoort is, als je coaches of psychologen hoort, ik wil mensen happy maken of wat dan ook. Ik heb gewoon altijd een fascinatie gehad voor hoe mensen in elkaar steken en waarom dat wij doen wat we doen. En wat de motivatie daarachter is en waarin wij denken dat heel veel vrije wil is, maar dat we door allerlei procesjes worden aangestuurd. Dus ik had dat al van jongs af aan. En dan is klinische psychologie en neuropsychologie of neurologie eigenlijk de weg om te bewandelen.
Dit boek, de inspiratie daarvoor, komt die ook een beetje uit je eigen leven?
Ja, absoluut. Ik denk dat ik heb het boek vooral heel praktisch gehouden nogmaals. Dus ik vind zoiets, je schrijft of een boek over je eigen ervaring of gewoon een boek wat daar los van staat. Maar ja, ik bedoel, als jij mens bent en je gaat door ups en downs heen, iedereen heeft dat.
Ja, je schrijft wel eventjes dat je in een vorig leven natuurlijk ook model bent geweest en dat je toen ook best wel een beetje ongelukkig was.
Ja, precies. Ja, dat is bijvoorbeeld zo'n een periode geweest dat ik bijvoorbeeld overkritisch was op uiterlijk. Dus op lichaam, op gewicht. Omdat dat, ja, je bent je eigen business. En jouw business als model, dat is hoe je eruit ziet. Ja, en dan krijg je zo'n vertekend beeld van de werkelijkheid. Je mag kritisch zijn, maar wel binnen de redelijkheid. Eigenlijk blijf je op hetzelfde punt staan. En dat is ook een beetje de uitdaging van onze moderne wereld. Als je kijkt, we hebben het vele malen beter dan dat het honderden jaren geleden was. Toen was er armoede, er was ziekte. Vaak was je voor je 30ste al dood. Het was gewoon een drama. We hebben nu veel meer. We kunnen Netflix kijken wanneer we willen, eten bestellen. Wanneer, als we denken, ik heb geen zin om te koken, wat dan ook. Maar overal zijn mensen niet gelukkiger. En dat is wel heel erg interessant. En dat heeft daar een stukje mee te maken. Dat als je meer geld wil of meer luxe of meer spullen. Heel veel mensen denken dat daar het geluk in huist. Waardoor ze het eigenlijk nooit vinden. En je wil eigenlijk uit dat molentje stappen en gaan kijken. Goh, waar zit het nu wel? En dat was de uitdaging in mijn boek, zeg maar.
En hoe moet je dat doen? Sommige mensen gaan naar een klooster in Portugal om dat in te zetten. Maar hoe zou jij dat doen? Of hoe heb jij dat gedaan?
Ja, ik ben daar altijd een beetje te nuchter voor. Dan denk ik, ja, weet je, dat is wel heel erg makkelijk om te ontkoppelen als je een week ergens gaat zennen in Ibiza aan een retreat. En dan denk ik, kom je weer terug en val je weer in dezelfde shit. En dan is het weer gewoon meer van hetzelfde. Dus ik denk dat het vooral de kunst is om het in je dagelijks leven te gaan toepassen. En ik denk dat een stukje persoonlijke ontwikkeling, wat ik ook heb gedaan, gewoon inzicht te verkrijgen in hoe je zelf werkt, dat je heel erg gaat helpen. En met kleine dingen benoem ik bijvoorbeeld al in mijn boek, wat ik heel erg heb gemerkt, is dat mensen vaak met hele complexe dingen bij mij komen, zakelijk of privé. En als we dan gewoon gaan kijken, nou, wat zijn nu de 10 dingen waar jij heel erg gelukkig van wordt? Ja, dan noemen die mensen bijna altijd echt de meest simpele dingen als een terrasje met een vriend, hè, een bioscoopje pakken, tijd met mijn kinderen, een dagje weg, weet ik veel. Allemaal dingen die je heel makkelijk zelf toe kan passen en heel makkelijk meer in je agenda zou kunnen stoppen om je leven een stuk leuker te maken en juist wat andere dingen eruit te halen die je helemaal geen energie geven. Dus,
maar je boek is dan meer dan 50.000 keer verkocht bijna. Ja, gemiddeld doet zo'n boek in Nederland 1200 keer, weet ik van uitgevers. Wat is je geheim? Wat is zo aantrekkelijk aan dit boek dat iedereen het massaal uit de Aco of de Bruna haalt?
Ja, mooie vraag. Dat heb ik me ook wel deels afgevraagd. Ik denk wel, kijk, het thema is hot. Weet je, als we het hebben over geluk of succes, dat zijn dingen die vandaag de dag spelen. We zijn toch best wel allemaal bezig met hoe kan ik zelf groeien en persoonlijke ontwikkeling. Dus het thema is een schot in de roos. Ik denk wat ik heel erg heb geprobeerd en wat ik persoonlijk miste, is het juist heel erg simpel te houden. Ik hoor wel eens van mensen dat ze zeggen, oh ja, het boek was wel simpel of hè, er staat herhaling in. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, wat ik altijd zeg, common sense is not common practice. Dat we iets weten, betekent nog niet dat we het ook daadwerkelijk toepassen en zo doen. Dus het boek is gewoon een simpele manier om je leven een stuk leuker te maken door anders met stress om te gaan, anders met piekeren om te gaan, anders met negativiteit om te gaan en meer bewust te gaan genieten van de leuke dingen die ook in je dag zitten.
Ik kan mij voorstellen dat veel mensen denken, waarom ben ik eigenlijk niet gelukkig? Want ik heb een goede baan en ik heb een gezin en ik heb een auto. Ik ga 5 keer per jaar op vakantie. En dat ze het heel erg aan zichzelf wijten. Hè? Maar wat is geluk? Dat is eigenlijk een hele fundamentele vraag die volgens mij mensen...
Ja, en ik denk dat blijft altijd een beetje een lastige vraag. Hetzelfde als wat is succes? Omdat dat natuurlijk heel erg persoonlijk is. En ik denk dat daar misschien ook meteen het probleem huist, is dat wij naar andere mensen kijken en denken wat hen gelukkig maakt, dat zou mij dan ook gelukkig moeten maken. Dus als een ander huisje, boompje, beestje heeft en ik heb dat ook niet met op een bepaald moment, dan ben ik dus ongelukkig of wat dan ook. En ik denk dat met geluk, net als met succes is, je moet zelf gaan kijken wat zijn de dingen die ik belangrijk vind en je leven daarop in gaan richten. Want er zijn echt 1000 manieren om dat te doen. En hoe ik happy ben, wil niet zeggen dat dat jou ook gelukkig gaat maken of de buurman gelukkig gaat maken. En nou, hoe ik het globaal heb willen samenvatten, is dat het eigenlijk geluk de mogelijkheid is dat je heel goed kan focussen op wat voor jou belangrijk is en het makkelijk al het andere los kan laten.
Wat is het boek waar je nu in bezig bent?
Ik heb net eigenlijk de tweede gelezen van Mark Manson. Everything is fucked. Dat is de opvolger.
hij heeft wel wat met het woord fuck, hè? Overal gooit hij het weer tussendoor.
Nou ja, als je het dan over marketing en strategie hebt, dan is dat dus een hele slimme. Want hele dat goeie. Verkoopt lekker, zo'n cover. Maar,
misschien goed voor je volgende boek, Happy Life.
Is fucked.
Fuck Happy Life.
Boeien, we zetten er gewoon fuck op en dan zien we wel wat er gebeurt.
Kelly, mogen we je hartelijk danken voor al je tijd en inzichten vandaag voor de podcast.
Nou, superleuk. Dank voor de uitnodiging.
Ja, we kijken uit naar je volgende boek.
Dan gaan we naar het derde boek. Why is belangrijker dan why?
Ja, een beetje een dubieuze titel. En ik denk dat de luisteraar misschien ook wel denkt, waarom in godsnaam bespreken jullie in mijn schaarse tijd een boek over de fucking NS? Maar ik ben verrast door dit boek, Thijs. Het is natuurlijk een complexe organisatie. 22.000 mensen werken er. En ze moeten elke dag 1 miljoen, 1,5 miljoen reizigers vervoeren. Ontzettend groot bedrijf. En ze wilden dat de NS weer een geliefd merk zou worden. Wat ze bijvoorbeeld hadden, is ze wisten niet hoeveel projecten ze eigenlijk aan het doen waren met die hele organisatie. Dus ze zijn eerst in kaart gaan brengen, hoeveel hebben we er eigenlijk? Zijn dat er 200, zijn dat er 1000, zijn dat er 5000? Nou, het bleek ongeveer 750 projecten te zijn die er liepen om dingen te verbeteren, om de organisatie draaiend te houden. En ze zijn dus begonnen met een inventarisatie te maken. En ook gewoon te kijken, oké, welke projecten zijn dat? En kunnen we die ook eerst eens gaan afronden voordat we weer allemaal nieuwe initiatieven beginnen? Dus daar zijn heel hard mee bezig gegaan en hebben die lijst nu tot van 750 teruggebracht naar ik geloof 175. Dus ze zijn eerst begonnen met dingen afmaken. Wat ze daar bijvoorbeeld tegenkwamen, is dat de klantenservice heel slecht werd beoordeeld. Specifiek bleek op de maandagochtend. Zij zeggen induiken, waarom is dat? Waarom wordt elke keer, zijn mensen ontevreden op die maandag? Nou, wat was er nou? Op de maandag hadden de medewerkers nog een hele bak werk van het weekend wat ze moesten wegwerken. En dat kregen ze maar niet gedaan. Dus als er dan nieuwe vragen bijkwamen, werden die veel te laat, traag, onaardig behandeld. Nou, klein simpele oplossing. Zorg dat er iets meer, dat er wat meer mensen zijn in het weekend om die dingen op te lossen. Of op de maandag. Dus de klantenservice ging omhoog. Maar wat er bijvoorbeeld ook was, is dat heel veel afdelingen niet goed met elkaar communiceerden. Je had bijvoorbeeld één afdeling die was verantwoordelijk voor het op tijd laten rijden van de treinen. En de andere afdeling die was verantwoordelijk voor het schoonmaken van de treinen. Want schone treinen zijn blijkbaar heel belangrijk voor het reizigersgeluk. Dat moet ik maar even van ze aannemen.
Nou, maar aannemen. Ik weet, dan kom je zo'n coupé binnen en dan overal ligt er zo'n plas koffie en, onder de enige vrije stoel waar niemand is gaan zitten. Komt minder voor misschien, maar het is
als je het ziet, is het heel vervelend.
Dissatisfier.
Nou goed, en de schoonmaakafdeling zei dus, ja, we hebben te weinig tijd om die dingen schoon te maken. Dus je laat die trein wat langer op het perron stilstaan. Dan kunnen we hem beter schoonmaken. En die mensen van de afdeling de trein op tijd laten rijden. Die hadden zoiets van, ja, wat een stupide vraag. We moeten die treinen zoveel mogelijk de rails op hebben. Dat kan hem niet. Het is gewoon veel te duur. Dan moeten we naar meer treinen, machinisten, operatie inzetten. Nou, die zijn uiteindelijk een keer samen aan tafel gaan zitten. En wat bleek, als ze nou de treinen inderdaad hoefden, als ze nou bijvoorbeeld gingen schoonmaken tijdens het rijden, dat kostte wel iets meer organisatie voor de schoonmaakafdeling, maar dus rijdende treinen schoonmaken, dat was een groot deel van het probleem opgelost. En zo staat het boek vol met allemaal grappige anekdotes over hoe ze steeds meer weer tegen kleine ergernissen aankwamen, waardoor die reiziger elke keer zo gefrustreerd was. En hoe ze dat een ontzettend goed uitdoordacht plan hebben opgepakt.
Voor wie is dit boek?
Nou, iedereen die met de trein reist, het geeft je gewoon veel meer waardering eigenlijk wat er allemaal voor logistieke hel aan vooraf gaat dat jij op tijd op je werk komt elke dag. Dus ik vind het is bijna een eerbetoon om het een keertje in de trein te lezen.
Ik wou zeggen wanneer, maar je zegt in de trein.
In de trein. Je moet het in de trein lezen en cadeautje of kopen. Misschien is het wel leuk om hem een keer cadeau te geven aan die collega die altijd met de trein moet. Of echt als een organisatie een grote verandering moet gaan doorbrengen. Lees dit boek. Echt bomvol praktische handvaten.
Ik denk dat je hem gratis moet krijgen bij een NS Business Card.
Misschien.
Ja, leuk
dat
toch?
Is goed. Ja. Dat is een leuke, dat vind ik een heel goed idee.
Gratis marketingadvies voor de NS bij deze.
Bij deze. Dan gaan we door naar het vierde en laatste boek van de uitzending. Thijs, hij heet Bad Blood. Klinkt al goed.
Ja, ik heb in de anderhalf jaar dat we dit doen nog niet zo'n page-turner gelezen. Het is het verhaal van Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes die was oprichter van het bedrijfje Theranos in Silicon Valley. En die beweerde dat ze met één of een paar druppels bloed honderden markers in het bloed konden zien. Dus of mensen gevoelig waren ziektes of dat er bepaalde dingen aan de hand waren. En dat bedrijf is enorm gehyped en uiteindelijk bleek het één grote leugen. Ik bedoel, als je zoekt op Theranos of Elizabeth Holmes, vind je ook heel veel TED-talks en zo, waarin ze nog gesloten wordt opgehemeld.
Ze heeft ook een hele zware stem. Hè?
Dat is niet waar. Die speelt ze. In het boek blijkt ook dat ze op een gegeven moment dat het een typetje was. Op een gegeven moment is ze een beetje emotioneel ergens, dan vergeet ze het en dan blijkt ze ineens als een gewone normale jonge vrouw te praten. Maar ze heeft het echt verzonnen van ik ga laag praten, denken we. Maak ik meer indruk.
Ze droeg altijd van die kooltrui. Ze wilde echt een beetje op Steve Jobs lijken.
Ze droeg, en dat op een gegeven moment was inderdaad, wilde ze een tweede Steve Jobs zijn.
En het was, je moet zo meteen maar meer over het boek.
Ik ga eerst even de recensies.
Ja.
Deze vind ik ook, het zegt ook wel wat. The story is even crazier than I expected. And I find myself unable to put it down once I started. This book has everything. Elaborate scams, corporate intrigue, magazine cover stories, ruined family relationships, and the demise of a company once valued at nearly $10 billion. Bill Gates
heeft
ook gesmuld van dit boek. Zo kan ik nog heel veel recensies, die zijn allemaal
Nog even terug naar Theranos. Het was net Elizabeth Holmes, was gewoon 26, studeerde aan Stanford. Ze dacht toen iets te hebben gevonden.
Nou, het is eigenlijk een beetje absurder. Ze heeft volgens mij 2 trimesters biochemie gedaan aan Stanford.
Ja.
En als tiener wilde ze al miljardair worden. Dus na 2 trimesters dacht ze van, ik word een drop-out, net als Steve Jobs. Hè. Je ziet ook heel veel overeenkomsten. En ik denk dat het mogelijk is om met zo'n ik ben ook bang voor naald, of dat nou echt zo is, of dat een marketingpraatje is. Dat is ook nog een beetje de vraag. Als we dat kunnen doen, nou, dan kunnen we de wereld redden. En dan kunnen we heel veel mensen preventief, en die kunnen dan thuis op een apparaatje hun bloed testen, heel veel ziektes preventief vinden. En wat zij dus eigenlijk deed, was iets wat heel succesvol is in de softwaremarkt en met heel veel startups. Fake it till you make it. Dus je zegt dat je iets kan. Je kan het eigenlijk nog niet. En dan neem je heel veel mensen aan, heel veel investeerders erbij. En dan lukt het wel. En dat kun je natuurlijk wel doen als je een app maakt. Het is natuurlijk vervelend als het mislukt en je hoopt verbrandt een hoop geld. Maar als jij beweert dat je kunt vertellen of mensen HIV hebben of te weinig of suikerziekte of weet ik wat, dat is nogal wat.
Ja, want dan ze hadden op een gegeven moment ook van die testen gedaan. Om te bewijzen dat het werkt. Die bleken gewoon op de traditionele manier te zijn achterhaald.
Hadden een heel mooi boxje ontwerpen. À la Apple, glimmend zwart-wit of zo.
Ja?
Het hadden ze contracten met CVG's, grote supermarktketen. Maar vooral Walgreens, die had aparte ruimtes ingericht. Waar zo'n apparaatje stond. En er werd dan bloed afgenomen. En officieel was het dan met 1 vinger prik. Maar het was nog niet helemaal uitontwikkeld. Dus we moeten ook gewoon in een buisje bloed afnemen. En dan zouden mensen de uitslag krijgen. Maar die apparaten die konden eigenlijk nu niet zoveel.
Die deden gewoon niks.
Bijna niks. Ze konden een paar dingen. Maar de foutmarge was enorm groot. Dus wat ze toen gedacht hebben. Nou weet je wat. We gaan dat bloed. Gaan we dan. De test was in Arizona. Die vliegen we dan naar Silicon Valley. En gaan we bij ons bedrijf thuis testen. En ze hadden dus een lab waar hun eigen machines stonden. Wat ze aan de buitenwereld lieten zien. Wat ze aan de Clintons hebben laten zien en zo. En ze hadden een geheim lab. Min of meer geheim. Waar gewoon Siemens apparatuur stond en zo. Gewoon voor de concurrentie. Waar ze de echte dingen op deden. En er werkte echt heel veel goede wetenschappers. En die probeerden het apparaat wel beter te maken. Maar de foutmarge bleef gewoon heel groot.
Het was eigenlijk gewoon onmogelijk. Wat ze beloofde was niet te doen.
Nee, en dat werd niet door haar geaccepteerd. En ook niet door haar 20 jaar oudere vriend Sunny, een Indiër. Die ooit wat geld had verdiend in software en foute kettingen droeg.
Dat bleek pas later. Hè? Die zat ook in de board op een gegeven moment.
Ja. En haar broertje ook, met zijn vrienden. Dat noemden ze de Fred Pack. En die Fred Pack en die Sunny terroriseerden de mensen daar. Als die wetenschappers zeiden van ja, ik maakte me toch wel zorgen. Want als we deze test mensen echt laten testen, dit werkt gewoon niet. Nou, dan werden ze of doodgezwegen of ontslagen. En iedereen die ontslagen werd, werd meteen een bak advocaten opgezet. Want ze mochten maar niks negatiefs over het bedrijf zeggen. En uiteindelijk heeft hij gepraat met deze journalist, John Carreyrou, en die heeft het hele verhaal een beetje aan het rollen gebracht. Die is met huisartsen gaan praten in Arizona, die patiënten hadden gehad die hun bloed hadden laten testen bij Walgreens en daarna het bloed. En die kwamen bezorgd bij een dokter. Oh, ik heb dit en dat. Nou, die dokter liet het daarna nog weer testen bij een gewone lab, was er niks aan de hand. En toen is die Carreyrou samen met die dokter zijn eigen bloed ook laten testen. En uit die testen van Theranos kwam dan ook dat hij iets had of iets had en dat bleek niet uit de testen, weet je wel. Dus, en hij is dat verhaal gaan uitzoeken. Hij is ook echt, advocaten hebben hem vuur aan de schenen gelegd. Holmes heeft ook gebeld met de eigenaar van de Wall Street Journal, weet je nou, die Australische Rupert Murdoch.
Ja, Rupert Murdoch.
Om hem onder druk te zetten. Deze journalist, dat verhaal, dat mag niet live en het klopt niet en bla 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 bla. Nou, uiteindelijk is dat dus wel gelukt. Overigens, in het begin beloofd. Op een gegeven moment is hij zover met zijn verhaal dat het bekend raakt. En er wordt natuurlijk binnen het bedrijf gezegd, je mag nooit met Carry You praten. En op een gegeven moment worden alle mensen in het bedrijf in de aula verzameld. En dan wordt er onder het leiden van die Sunny, die vriend van ons, wordt er een slogan geroepen. Fuck you, Carry You. Fuck you, Carry You. Weet je wel, het is een soort bijna sectarische dingen die daar gebeuren. Maar uiteindelijk gaat dus Wall Street Journal als eerste het verhaal publiceren dat het eigenlijk allemaal doorgestoken kaart is. En
er is ook een enorme rechtszaak tegen haar gaande. Hè?
Ja, ze is nog. Ze loopt nog steeds vrij. Dat is wel echt. Als je dit boek leest en je beseft dat zij die echt toch ook wel een beetje gespeeld heeft met de gezondheid van mensen, met haar eigen ambitie. Hè? Ik denk dat ze wel begonnen is vanuit een soort. Dat ze mensen wilde helpen, maar totale grootheidswaanzin kreeg. En dat heeft. Gelukkig is het net op tijd door de mand gevallen. Maar het is wel echt gevaarlijk wat ze gedaan heeft. Dat zij nog steeds vrij rondloopt. Dat ze op zich wel ernstig. Overigens onderborgt tot geloof dat er nu wel een gevangenisstraf van 20 jaar boven haar hoofd hangt.
Fraude.
Wegens fraude. En die Sunny die is ook. Hè. Ze heeft op het einde trouwens nog wel, nadat die publicatie kwamen, die Sunny ontslagen en het erop gegooid. Van, ja,
hij was de boosdoener.
Ja, en als je een succesvolle jonge vrouw wordt, dan word je altijd neergesabeld. Maar dat sprookje werd al snel ook wel doorgeprikt.
Ja.
En toen is hij net in een hele. Ja. In dit geval wel. In hele korte tijd is 10 miljard dollar aan
kapitaal.
Fictieve beurswaarde verdampt. En natuurlijk is heel veel kapitaal van investeerders gewoon weggegaan.
Thijs, voor wie is dit boek?
Ja, voor iedereen die graag boeken leest.
Lees je graag boeken?
Of misdaadromans, ja. Want het is gewoon echt. Het boek wordt niet voor niks verfilmd, weet je wel. Het is gewoon, het is een.
Na A Billion Dollar Whale kan je hier echt.
Deze is nog smakelijker.
Nog smakelijker dan A Billion Dollar Whale.
En dat is ook een fantastisch boek. Maar ik vind deze is nog net wat beter geschreven. Komt vooral omdat dit zo'n emotioneel onderwerp is, gezondheid. Hè? En de andere gaat over finance. Dus dan moet je even door de saaie financiële stroom heen. Ook topboek hoor. Ook Wall Street Journal trouwens.
Voor wie? Wanneer moet je het lezen?
Ja, op vakantie. In de hangmat. Ja, dit is gewoon leuk om te lezen.
Ik moet hem in de balie nemen.
Of je nou Tom Clancy leest of dit. En dit is eigenlijk nog gekker. Dus
cadeautje kopen? Kopen dus gewoon.
Ja.
Kopen als je hem ziet liggen. Bad Blood.
Bad Blood.
Tips from around the web. Ben jij nog wel tegengekomen wat de luisteraars moeten lezen op het internet? Of kijken of zien of horen?
Ik moest heel erg lachen. Ik las een artikel in het FD. Mm-hmm. En het ging over elektrische stepjes in Parijs. Waar jij het de vorige keer over had. Ja, want je had die ding gegeven. Super enthousiast. Allemaal startups die elektrische deelstepjes doen. Nou, er staat een vernietigend stuk volgens mij 2 weken terug. Begin juni. Over die deelstapjes in Parijs. Want het probleem is, je mag die dingen overal achterlaten. Dus mensen die flikkeren de ding overal op de stoep. Mensen struikelen erover. Die dingen gaan snel kapot. Er komen heel veel aanrijdingen met mensen die voetgangers omver rijden en zo. Dus in Parijs is het nu al, wordt er al gepraat om die dingen maar te verbieden.
Ja, ze hebben ook wel echt hele strenge regels nu ingesteld sinds 2 weken terug.
En bijvoorbeeld die Velips, die een groot succes waren, dat zijn die deelfietsen. Die doen het nou veel minder, want iedereen gebruikt die
stepjes.
Die stepjes, maar ik denk dat dit, als je dat stuk leest, denk ik dat dit de weg van de Segway gaat.
Ik heb ook gewoon dagen alleen maar op die stepjes door die stad gereden. Dus het is ontzettend leuk, een beetje tikkeltje gevaarlijk misschien.
Tikkeltje gevaarlijk en het is ook wel een voorbeeld van het knuffelen van startups. Wat echt vorige verhaal natuurlijk ook een beetje daarover ging. Maar dat mensen denken, oh leuk, milieuvriendelijk, startup, hip. Dat moeten we toelaten. Ja. En dat zoiets dan bijna ontploft. Want zo lang bestaan die dingen nog niet. In een paar maanden is Parijs ontploft met die stepjes. En is het een soort terreur geworden. Ze komen ook naar Nederland. Ik ben benieuwd hoe lang het hier mag blijven bestaan. Maar vond ik een leuk stuk.
Ik heb een tip wederom van Follow the Money. Het gaat over deze vrouw. Of eigenlijk niet per se, het gaat wel over haar. Herken je er nog?
Ja, Nina. Nina Brink.
Nina Brink, ja. En het gaat eigenlijk over Victor Halberstadt. Dat is een soort hoogleraar die klaarblijkelijk echt in alle toplagen in alle lagen van de wereld top zijn netten heeft uitgezet. En het gaat hierin specifiek over de rol die hij had gehad bij de beursgang van World Online. En dat heeft die beste man altijd ontkend. Alleen, ik denk dat Nina Brink nu wat... dat de relatie met Erik Smit weer wat is verbeterd. En dat ze wat e-mails van hem heeft gelekt naar Smit. En daaruit blijkt wel toch dat hij echt een hele grote invloed had gehad op de beursgang destijds. Dus het is een mooi verhaal. Het is 25 minuten. Dus als je eventjes wat tijd te doden hebt, kan ik het zeer aanraden.
Oké, gaan we lezen. Ja, dat was het alweer. De zesde aflevering, of vijfde van dit jaar.
Van dit jaar, ja.
We zijn ergens in augustus weer terug, denk ik.
Ja, ga je nog op vakantie, Thijs?
Ja, ik ga naar de Baltische landen, Noordoost-Europa, een keer verkennen.
Gaaf.
En jij?
Ik ga naar Bali.
Bali.
Ik ga in die hangmat liggen met het boek.
Met dat boek. Nou ja, het klinkt ook wel heel aantrekkelijk. Terwijl ik daar in het koude Helsinki zit. Het zou wel meevallen.
Ik zal aan je denken.
Ja.
Ja, en jij bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van de Business Books podcast. Volgende maand of ietsjes later na de vakantie in elk geval zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Met onder andere het boek It Doesn't Have to Be Crazy at Work. En een heel gaaf verhaal van een Nederlandse dame. Die over avonturen bij Spotify onder meer. Dus
niet wachten. Ik verheug me erop.
Wil je ons plezier doen? Laat dan even een recensie achter op Apple Podcasts of op alle andere kanalen. Dat helpt de podcast weer beter gevonden te worden. Heel graag tot de volgende keer.
In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gieling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books podcast.